Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Pauwels in gesprek gaat met psycholoog Pieter-Jan Kempen. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Beijen. Welkom. Welkom bij de tweede aflevering van Je Eigen Koers. En in deze podcast zullen we het hebben over waarom je eigenlijk fietst, Pieter-Jan.
Goeie vraag, belangrijke vraag. En dit is de eerste podcast van een aantal podcasts waar we het gaan hebben over alles wat dat te maken heeft met motivatie. Want als je het wil hebben over het begrijpen van mijn mentale en fysieke cilinder en hoe ik dat kan optimaliseren, moet je eerst weten waarom je de dingen doet, wat je doelen zijn, hoe dat je daar stapsgewijs naartoe wil gaan evolueren. Dus heel dat kader van wat wil ik en waar wil ik voor gaan en waarvoor ben ik gemotiveerd, is, laat ons zeggen, de eerste enveloppe van onderwerpen dat we gaan tackelen. En daarna pas gaan we het hebben over, nu ik weet wat ik wil.
Fietsen.
Bijvoorbeeld, maar hoe fietsen, wanneer fietsen, welke soort fietsen? Wil je dan liever gaan veldrijden of rondes rijden of eenweekse rondes, drieweekse rondes? Wil je toch de klassiekers doen? Enzovoort, enzovoort.
Of wil je het allemaal gaan doen?
Wil je het allemaal gaan doen als je naam Mathieu van der Poel is? En wat betekent dat dan? En hoe vermijd ik dan dat ik van het bergje val? Enzovoort, enzovoort. Dus de eerste podcast gaat over inderdaad alles wat dan mijn visie is en mijn toekomstperspectief is en mijn drivers zijn. En daarna gaan we kijken naar, oké, nu ik weet dat ik dat wil, hoe kan ik dan trainen, fysiek en mentaal? En dat is dan weer een aantal afleveringen dat we daar rond gaan doen. Dat is wat technisch, tactisch, mentaal en alles wat dat daarmee te maken heeft. En de derde reeks van podcasts dat we gaan doen is eigenlijk los van het fietsen. Wie ben ik als persoon? De mens achter de fietser. Want dat is natuurlijk ook determinerend. Hoe zit ik in elkaar en hoe begrijp ik mezelf wat beter? Dat is al wat complexer, dat is onderliggend eigenlijk aan diegene die iets wil, wie is die mens eigenlijk?
Is het belangrijk om zelfkennis te hebben om ver te geraken?
Het is essentieel. Het is essentieel dat je zelfkennis hebt of gewoon leert kritisch nadenken. Hè. Dat is heel de kunst van uiteindelijk groeien. Dat is openstaan en kritisch nadenken. En alles begint bij deze aflevering. Hè. Waarom doe ik wat ik doe?
Serge, waarom ben jij beginnen fietsen?
Dat is het moment geweest in 1994 of 95, ik weet niet meer precies, maar ik was een jongetje van een jaar of 10, 11. En ik ging met mijn ouders naar Frankrijk, Le Grand Bornand, in de Alpen. En de Tour de France passeerde daar op een dag. En ik heb toen heel die beleving van een dag in de Tour meegemaakt, hè, als toeschouwer dan wel langs de kant.
Als toeschouwers moet je lang wachten. Hè, op de renners. Ik ben blij dat je zelf ook weet.
Maar het is wel een hele mooie spanning die zich opbouwt, hè, tijdens de dag. Hè. Dus het begint natuurlijk met die publiciteitscaravaan. En als jong kind is dat fantastisch natuurlijk. Maar dan, dat wachten op die coureurs. Hè. Je ziet dan die helikopters in de verte en die komen dichterbij. En dan die eerste motards en dan zijn er nog tientallen auto's enzovoort. Vooraleer dat de eerste renners eraan komen. Ja, en ik ben toen verliefd geworden op de fiets en op de wielrennen. En ik denk dat dat voor mij het gevoel was dat ik ook ooit wilde beleven van in de cols, in de Tour de France, voorop te rijden, dat de essentie voor mij was van het fietsen. Of wat ik heel mijn carrière heb nagejaagd. Maar voor iemand anders kan dat even goed zijn dat hij ooit hoopt om bijvoorbeeld de velodroom in Parijs-Roubaix in de kopgroep op te draaien. Hè. En die gaat dan alles doen, hij of zij, om een klassiek renner of renster te worden en dat gevoel ooit eens mee te maken. Hè?
Mm-hmm. Heb jij toen aan de mouw getrokken van jouw papa en gezegd, ik wil nu een koersfiets?
Maar ik heb mijn eerste koersfiets ook zelf betaald. Ik heb dat in mijn jeugd bijna altijd gedaan, hè, met de prijzengelden dat ik dan stilaan stap voor stap won. Maar goed, dat is een heel lang proces, want ik kom niet uit een wielerfamilie. Hè. Dat kwam echt uit mezelf, dus ik moest dat wel stap voor stap. Het heeft ook even geduurd tussen dat moment dat ik de Tour de France heb gezien en mijn eerste wedstrijd, daar zijn nog een jaar of drie over gegaan. Hè. Dus ja, en dan begint het natuurlijk. Hè. Dan zijn er nog oneindig veel stappen totdat je uiteindelijk prof wordt. En dan zijn er nog zoveel stappen
totdat je
uiteindelijk
prof wordt.
Zelf op dat moment... Ja, ik denk dat het ongeveer 20 jaar heeft geduurd, hè, dat ik zelf in de Tour de France aan het fietsen was. Hè. Mm-hmm.
Ik hoorde jou zeggen, het kwam uit mezelf. Is dat essentieel, Pieter-Jan?
Essentieel, zoals dat je zegt. Hè. Het kan niet beter. Het moet, om er iets mee te kunnen, moet het uit jezelf komen. En liefst uit je tenen. Ik bedoel, het moet van binnen komen. Het moet een, wat als het heilig vuur noemen eigenlijk. Hè. Het moet iets zijn wat je boven alles wil. Als dat niet zo is, als de reden waarom je doet wat je doet extern is... Hè,
bijvoorbeeld?
De droom van papa, de druk van vrienden... Wat ik in de eerste aflevering zei, toevallig het talent hebben om. Hè, en ik kan dat goed en ik ben dan toevallig eerste. Maar eigenlijk zeg ik me niet zoveel, want ik doe liever wiskundevraagstukken. Hè, dat vind ik boeiender, stel. Hè. Maar dat is essentieel. Die zo vroeg mogelijk voor jezelf bepalen, doe ik wat ik doe met hart en ziel. Hè, zoals dat ze het zeggen eigenlijk. Hè. Want dan, zoals dat Serge zegt, je moet zoveel obstakels gaan overwinnen nog. Om uiteindelijk daar te geraken wat dat hoogste doel is in datgene wat je wil. En er is maar één op het jaar die de eerste opdraait in Roubaix. Hè? Of die ten eerste over de lijn komt in Roubaix. Is misschien wel meer die eerste opdraaien op de velodroom. Maar om dat finaal doel te bereiken, moet dat verlangen wel heel intens zijn. En daarom is die eerste vraag van, heb ik het ervoor over om alles, ik onderstreep en zet het in het vet, alles te doen wat de dingen zijn die nodig zijn om te doen, hè, binnen het wettelijke, hè, ik heb het niet over gekke dingen, maar gewoon die binnen de mogelijkheden zitten, die vragen aan een atleet om gedaan te worden, om dat doel te bereiken. En als daar twijfel is, doe dan alsjeblieft iets anders.
Maar ik ben mezelf profrenster geweest en ik heb mezelf toch ook heel vaak de vraag gesteld van why the... Tussen haakjes, doe ik het hier eigenlijk?
Exact.
Maar ik kan me niet voorstellen dat jij geen zo'n dagen hebt gehad.
Iedereen heeft die dagen gehad. En als ik nu ontgoocheling zie bij jonge renners, omdat zij bepaalde verwachtingen hebben gecreëerd en ze dat die dag niet kunnen inlossen, en dat kan zelfs over een training gaan waarin dat ze zich niet goed voelen, dan is het altijd eerst wat ik tegen hen zeg, van ik heb wel 100 van die dagen gehad. Hè. Dus het is nu eenmaal en daar moet je... van overtuigd zijn van in het begin en daar, ja, daarin geloven. Het is nu eenmaal een hobbelig pad. Hè? Dus wielrennen zeker. Hè? Het is nu eenmaal een harde sport. En de keren dat ik ontgoocheld ben geweest, ja, dat zijn er meer geweest dan dat ik echt 100% tevreden was van mijn prestatie.
Hoe kom je dan zoiets te boven, zeg maar? Teleurstelling na teleurstelling.
Wel, door dat groter doel.
Mm-hmm. Je weet waarvoor je het doet.
Ja, als je finaal weet van ik doe dit, hè, rijden door de regen gedurende 6 uur en ik heb kou en ik heb honger en ik word eraf gereden waarschijnlijk ook nog een keer die een dag en de wind zit slecht. En als je dan niet weet waarom dat je het doet, finaal, waarom dat een puzzelstukje is in een grotere puzzel, ja, dan is dat natuurlijk een idiote activiteit om 6 uur in de regen te fietsen. Als dat daar niet is, dat achterliggende of dat grotere... Dus vandaar dat zo essentieel is. Er moet iets zijn, die 100 keer dat Serge zegt, dat je hardship hebt, hè, miserie hebt, hè, op je gezicht gaat, hè, een letsel op doet, een accident doet, tegenslag hebt. Allee, wat is het? Vincent Kompany heeft 40-tal blessures gehad in zijn leven. Hè. En keer op keer kwam hij terug. Altijd sereen. Omdat hij wist wat hij aan het doen was en finaal een objectief had. Dus die finaliteit van die drang is essentieel. Vandaar zeker bij die jonge gasten. Dat is superbelangrijk, hè, dat ze heel goed nu al nadenken hoeveel heb ik ervoor over.
Ja. En moet je dan effectief weten, kijk, wat was jouw doel, Serge? Jij wilde de Tour de France winnen, een rit winnen in de Tour de France? Of hoe concreet moet jouw doel zijn, jouw droom?
Ja, voor mij was dat op het einde van mijn carrière vooral gedefinieerd als ik wilde... een rit winnen in de Tour. Maar opnieuw, dat, Dat kan zelfs veranderen, hè, door de loop van de jaren. Maar het is wel heel belangrijk om dat, denk ik, redelijk concreet te weten voor jezelf.
Maar moet je daar, of kan je daar concreet voor durven uitkomen? Want wij zijn een Vlaamse mentaliteit, zeg maar. Durft niet altijd te zeggen. Ze durven niet altijd zeggen wat ze willen. Ik kijk naar onze noorderburen, de Nederlanders, die durven dat wel.
Ja,
en die zeggen voor de koers, ik zal hier winnen. Voilà. Maar wij, de Vlamingen, zijn zo wat bescheidener.
Nee, we gaan het denk ik in de volgende aflevering heel specifiek hebben over doelen en dat durven uitspreken en dat durven bepalen. Want dat is eigenlijk nog iets heel specifiek binnen dat waarom. Maar als we puur bij dat waarom blijven, hè, waarom doe ik het? Hè, waarom durf ik al dan niet dat doel stellen? Hè, dat is zelf de eerste vraag. En daar moet iedereen voor zich. Als je dat niet hebt, als je daar niet blij van wordt, energie rond voelt, dat je zegt van als ik nu 100 dingen kan doen vandaag, dan is het liefst dat ik wil doen fietsen.
Ja.
Als dat niet het antwoord is, ga dan dat ander doen wat je eigenlijk het liefste wil doen vandaag. Dat is superbelangrijk. En dat is soms heel confronterend. Omdat papa heeft juist een nieuwe fiets voor mij gekocht en ik mag nu toch een keer mee op stage met Belgian Cycling. En ik ben hier nu. En wie weet mag ik naar de Olympische Spelen. Ben geselecteerd. Stel je voor, dat is toch tof om daarbij te zijn. Ja,
dat maar wil allemaal, je dat wel?
Exact. Dat is allemaal leuk. Maar daar gaat het niet over, hè. Als je bij Belgian Cycling bent, in dit voorbeeld, dan heb je het over de top. En dan verwacht je dat de mensen die daar zijn met een mes tussen hun tanden op hun fiets zitten. Hè? En zoiets hebben van, zoals Wout het zei in Milan-San Remo, als onze vriend
Alaphilippe
er bijna overging. Ik ging liever mijn stuur opeten dan die gast laten passeren. En dat is die waarom. Dat is die heiligheid van... dat gaat gewoon niet gebeuren hier. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat is die drang en dat heilig vuur die zo woekert bij die man, dat hem dat net op dat moment daardoor haalt. Hè. En daarvoor heeft hij in het donker, weet ik veel waar, achter zijn uren, weet ik veel welke gekke oefening moeten doen om zijn blessure te overstijgen. Ja.
Want dat is wel, dat is heel typisch aan het wielrennen. Hè. Het komt op tv en wat zien mensen? Dat is natuurlijk Wout die over de meet komt en de successen, bijvoorbeeld van een Mathieu van der Poel. Maar wat er daarachter schuilt, is heel veel hard werk, zijn veel opofferingen, zijn eenzame uren op een berg, veel blessureleed, veel ontgoochelingen, alles. Hè. Dus het is niet zozeer altijd glitter en glamour. Hè. Het is eerst de opofferingen en uiteindelijk het winnen of het succes is eigenlijk maar een gevolg van het najagen van die droom.
Mm-hmm. Jij wist op jou... Hoe oud was je toen je in de Grand Bornand stond?
10, 11 jaar.
Jij wist op je 10 jaar wat je wilde gaan doen. Maar tegenwoordig zien jongeren op social media bijvoorbeeld heel veel verschillende opties om te kunnen gaan doen. Maakt dat het net moeilijker?
Ik denk het wel. Het is een opgave om nu jong te zijn. Ik heb het niet over de COVID-miserie die daar nog eens bovenop komt, hè, want dat is helemaal waanzin. Maar om vandaag op te groeien in een wereld waar dat er al 50, 60 jaar geen oorlog is geweest, waar dat er eigenlijk voorspoed is, hè, al ben je misdeeld, dan is die misdeeldheid nog relatief ten opzichte van 50 jaar geleden misdeeld zijn. Hè. Toen had je niets, hè. Maar nu heb je eigenlijk relatief veel kansen. Heel veel ouders pamperen hun kinderen toch op het overdrevene af. Hè. Bij de minste kleine prestatie staat het op de Instagram van mama en is het allemaal geweldig en moet heel de familie komen kijken. Want ons Josken heeft iets gedaan. Kijk de kin, hè. Het is de beste van de straat. En dus de denk dat voor jongeren van buitenaf heel veel prikkels komen. Enerzijds waardoor ze denken dat ze onmiddellijk iemand zijn, maar anderzijds, heel terecht wat jij zegt, hè, waardoor ze ook constant worden verleid om iets anders te doen. Want misschien is dat nog leuker. Hè? De fear of missing out of de fear of a better alternative noemen we dat. Hè? Dat is
beter, je vrienden gaan bijvoorbeeld kamperen en jij kan niet mee, want jij moet gaan trainen.
Ja, en dat maakt het wel moeilijk, hè, want als we het dan over wielrennen hebben... Dat is op zich een
pater bestaan.
Voilà, en Johan de Munck zei het mij ook onlangs nog. Het is een heel saai leven, hè, zei je. Maar ik deed dat nu helemaal graag, omdat ik omdat ik natuurlijk, ik wou ooit die ronde van Italië winnen. En je moet dus wel weten waarom dat je dat doet, hè, want je verliest, zoals Pieter Jan zegt, heel veel alternatieven. Hè. Als jij dag in dag uit gaat trainen en wielrennen, is nu eenmaal een 365 dagen activiteit geworden. Hè. Je moet daar dag in dag uit mee bezig zijn. Ja, dan is het wel belangrijk, of dan kun je het maar best graag doen of weten waarom dat je het graag doet.
Als je het uittelt, hè, pakweg 20 jaar zit je op je fiets als renner. Hè. Ik zeg maar het al, hè, van 15 tot 35. En je doet wat? Middel 30.000 kilometer per jaar?
Ja, bij de profs toch wel, ja.
Voilà, dat zit dan 600.000 kilometer.
Hemel. Dat zit je bijna in de hemel, hè, als je zoveel kilometer doet.
Ik denk het wel. Maar dus, het is niet slecht om even, je zei 15 jaar, ga ik nu 600.000 kilometer met mijn velo rijden. Dat is natuurlijk een stupiet idee aan zich. Tenzij dat je zegt, ja, maar wacht een keer. Ik weet wel waarom dat ik het doe. Want er is een finaliteit en er is, of dat dan nu die bloemen aan die meet of aan die meet of aan die meet zijn. Of in het geval van Mathieu, hè, vind ik een heel mooi voorbeeld, hè, van iemand die heel bewust zegt, ik wil alles. Ja, maar vooral de reden waarom hij fietst, is expliciet plezier. Ja. Want ik vind die fiets leuker dan die fiets in dat seizoen. Het kan me niet schelen dat ik dan die en die en die koers mis. Ik vind het leuker op de mountainbike en daarna ga ik naar de veldrit fietsen. En dan wil ik wel een ronde doen, maar 3 weken lang een ronde. Pff, zo lang kan ik mijn aandacht daar niet bij houden. Dus hij zegt consequent, dat ga ik niet doen. Maar dus vanuit zichzelf, voor zichzelf, heeft hij heel duidelijk klaar in zijn geest waarom hij fietst. Plezier.
Ja, en ik vind dat persoonlijk, dat is ook een van de waarden dat we meegeven aan onze jongeren. In het wielrennen bij Belgian Cycling is dat plezier, hè, en of dat je nu plezier noemt, of een goede vibe, of grinta, of fun, dat is echt een heel belangrijke constante. En net omdat je zo vaak op die fiets gaat zitten en er zo lang en zoveel jaren mee gaat bezig zijn.
Maar het is niet elke dag fun. Kun jij jouw momenten herinneren waarop je dacht van, dit doe ik niet meer?
Uiteraard. En die zijn er vaak geweest. Maar dan is het eigenlijk goed te weten. En ik herinner me bijvoorbeeld toen ik bij Team Sky was in 2010... was daar een psychiatrist, hè, Steve Peters heette hij. Dus niet alleen een psycholoog, maar zelfs een dokter. En die heeft op een gegeven moment ons een keer uitgelegd het verschil tussen motivation en commitment. Hè, motivation is, ik ben heel gemotiveerd en ik wil daar geraken. Maar commitment is wel dat vertalen in dagdagelijkse activiteiten. Je kan heel gemotiveerd zijn om ooit de Tour de France te winnen, maar daarom met in je bed schietgebedjes te prevelen en te hopen dat je ooit een keer de Tour gaat winnen, ga je hem niet winnen. Het is met vertalen naar dagelijkse activiteiten, deelactiviteiten, van wat kan ik nu concreet gaan doen om ooit de Tour te winnen, dat je eigenlijk maar vorderingen gaat maken.
Het leuke voor mij van de waarom-vraag is dat de vraag belangrijker is dan het antwoord. Met andere woorden, het is heel belangrijk dat jij een antwoord hebt voor jezelf op die vraag. Wat het antwoord is, doet er niet toe. We hebben een voorbeeld gegeven van Mathieu, die laat ons zeggen, best wel wat objectieven in zijn hoofd heeft van zoveel keer wereldkampioen en dit en dat, maar zijn primaire reden waarom dat hij fietst, is dat plezier. Djokovic, zijn primaire reden waarom dat hij tennist, is om de GOAT te worden. Ze zijn daar bezig met 3x20 Grand Slams en dat is nu zo'n totale obsessie van die drie, van wie is de eerste die meer heeft dan die andere twee. Dus daar is het doel, een resultaatsdoel bijvoorbeeld, of een reden van bestaan, waarom dat ik het doe, is om de grootste te zijn volgens de maatstaven van die sport. Hè. En dat is dan zijn waarom. Hè. Om objectief de meeste keren te winnen. Dat is perfect. Voor de ene is dit, voor de andere is dat. Dus het maakt niet zoveel uit wat jouw reden. Uw reden kan ook buiten de sport liggen, hè. Ik fiets omwille van mijn overleden grootmoeder, die altijd dit of dat heeft gedaan, waardoor ik het zo zinvol wil, vindt om haar te eren op deze manier. Hè? Iets wat hij ook vaak ziet in de sport. Dus alle redenen zijn goed als het maar jouw redenen zijn. En niet de reden van papa, niet de reden van de trainer, niet de reden van de coach, niet de reden van de ploegleider, maar jij die heel duidelijk weet, ik weet waarom dat ik het doe. En dat mag perfect een heel persoonlijke reden zijn.
Mm-hmm. Merk je dat al snel bij jonge renners? Van bij hem komt het van mama of papa? Of bij hem komt het uit hemzelf?
Ja, en natuurlijk, er is ook niets mis mee als je uit een wielerfamilie komt en dat je natuurlijk iets of meer geneigd bent om sneller te gaan fietsen. Maar er is bijvoorbeeld een van onze betere juniors, misschien wel eigenlijk de beste, hè, Kian Uiterbroeks, heel groot talent, komt ook helemaal niet uit een wielerfamilie. En ik weet zelfs niet precies hoe hij is beginnen fietsen, dat zou ik hem eens moeten vragen. Maar in elk geval, die jongen heeft ook gewoon een intrinsieke wil om de beste te worden in zijn sport en om wie weet ooit wat zijn droom mag zijn. Maar je merkt in elk geval wel dat er nog heel veel verschil is. En het hoeft ook niet per se op zeer jonge leeftijd duidelijk te zijn. Ik denk dat je eerst plezier kan beleven aan je sport en dat doel of dat finale doel dat zich wel stilaan kan ontwikkelen door de jaren heen.
Dat ging ik nog gaan vragen. Als je een doel voor ogen stelt, dan zul je ook korte en lange termijn doelen waarschijnlijk moeten stellen. Maar is dat van in het begin zo belangrijk?
Wel, zoals Serge het zegt, het kristalliseert zich soms maar later uit. Hè. Maar vandaar dat we beginnen bij die waarom-vraag. En ook die moet je niet altijd kunnen benoemen. Maar in de psychologie is er een subtiel verschil van één letter tussen dwang en drang. Dwang is obsessief-compulsief, zoals dat we zeggen. Je doet het heel plichtmatig. Je moet 4 uur trainen. Je traint 4 uur omdat je nu eenmaal 4 uur moest trainen. Dat is heel dwangmatig. Het kan ook zijn dat je in je waarom heel dwangmatig iets moet. En je doet dat maar omdat je misschien wel niet beseft dat het u is aangepraat. Dus het komt met andere woorden van buiten en het is dwingend. En daarmee ook wel mentaal fnuikend, zullen we maar zeggen. Terwijl drang is het omgekeerde. Drang is een vuur dat woekert aan de binnenkant, die positieve energie geeft en goesting geeft om dat te doen waarvoor je die drang hebt. En eigenlijk, zoals bij de meeste jonge mannen, zij heeft zijn bal en ze wil gewoon heel de tijd voetballen. Mm-hmm. Heel de tijd, liefst in de living. Het kan me niet schelen dat de vaas van mama op de kast staat, maar ik moet nu eenmaal shotten. En een ander ventje die wel met zijn velo rijden. En Floyd Landis, woonde bij de Mormonen in wat moest hij? Om 5 uur 's morgens op een schoffele fiets gaan trainen. Ja. Omdat hij niet mocht fietsen, want de machter moest hij koeien melken, bij manier van spreken. Dus dat was gewoon sterker dan hemzelf. En dat is die drang. Hè? Dat is het omgekeerde van die dwang. Dus in dat zoeken naar die waarom, als je daar al naar op zoek gaat van, als ik mijn ogen toedoe, waar krijg ik energie van? Waar wil ik energie aan geven? Waar heb ik een drang voor? Waar zit er een onstuitbaar verlangen omtrent? En dat is, laat ons zeggen, de eerste vraag. En hoe abstract ook, als je daar van binnenuit een antwoord op voelt, hè, zoals bij sommige van die jonge gasten, dat je gewoon... Je ziet het al in hun ogen. Hè. Mm.
Maar ongetwijfeld...
Ik denk dat daar een naam voor is. Hè. Dat is de koersmicroben.
Voilà. Voilà.
Maar ongetwijfeld heb je toch ook vaak... Je trainer stelt een schema op. Dat schema ligt daar. Dat is een schema van een week. Dus het dwingt je ook toch om elke dag te gaan fietsen, ook al heb je er op die moment geen zin in. Dat is toch ook dwang?
Dat is net het verschil tussen... commitment en motivation. Oké, je moet wel om je doel te bereiken, is het wel belangrijk dat je voor jezelf ook uitmaakt van hoe ga ik daar geraken. En een plan van dat je overlegt met je coaches, maakt daar nu eenmaal deel van uit. Het komt niet vanzelf natuurlijk.
Maar het is geen dwang, hè? Laat ons duidelijk zijn, uw opgelegd trainingsschema is niet een dwangmatig canvas, hè? Vandaar,
zijn toch zeker aan vast renners of rensters die daar redelijk dwangmatig tot in... Ik was zelf ook zo. Als ik 2 uur moest trainen, dan ging ik niet 1 uur en 59 minuten gaan trainen. Dan waren er 2 uur en 1 minuut.
Absoluut. Dat kennen we zeer goed. Hè. Ja. Dat is het, laat ons zeggen, obsessief omgaan met een training. Maar voordat we daarop inzoomen, op dat specifiek voorbeeld, een trainingsschema, op het moment dat je dat begint te krijgen, dat is niks anders dan een handvat om de reden waarom je fietst efficiënter te laten worden. Ja, als je die drang hebt om te fietsen, en je hebt die, dat is onstuitbaar, hè, je hebt die microben en je wilt gaan fietsen, ja, dan is het niet onverstandig om te fietsen volgens een opgelegd schema in plaats van als een nozelaar 20 keer een kol op te vliegen. Eigenlijk, hè, want dat is misschien niet zo nuttig op je leeftijd op dit moment. Dus in die zin is een trainingsschema een middel van een externe expert die je zegt, vriend, we gaan geen 20 keer die kol oprijden, we gaan dat aan dat tempo 3 keer doen en daarna gaan we dit en dat doen. Dus vandaar in die intro hebben we het gehad over kritisch en zelfbewustzijn. Als je dan naar dat schema kijkt en vraagt aan je trainer, oké, beste trainer, waarom moet ik dat en dat en dat doen volgens dit schema? En als die trainer je dat kan uitleggen, dat dat een bouwsteentje is in het verlengde van waarom jij fietst en uiteindelijk wat we straks gaan uitdiepen, de doelen dat ik heb, ja, dan is dat fantastisch, hè?
Tuurlijk, en dat is ook heel belangrijk, dat er altijd communicatie is tussen een trainer en zijn atleet. Dat mag nooit geen eenrichtingsverkeer zijn, want dan is het inderdaad misschien een vorm van dwang. Die renner moet altijd kunnen vragen stellen. En dat is zelfs goed als die vragen stelt, uiteindelijk. Hè.
Ik kan mij inderdaad jouw trainer herinneren. En soms leek het wel alsof jij de schema's opstelde en dat jouw trainer maar ja, ja moest... Oké, okay, dat mag je gaan doen.
Ja, maar dat klopt wel. Op den duur wist ik ook wel wat ik moest doen. En... ja, wist John ook wat ik nodig had. En zo konden we eigenlijk samen tot een oplossing komen. Altijd ongeveer een week vooruit of een aantal dagen vooruit. En ja, ik was wel iemand, ik moest wel zo check the box kunnen doen. Dus ik moest wel kunnen zeggen van, oké, vandaag 4 uur, dan wil ik dat gedaan hebben. Maar oké, als het dan 3:45 was, dat was ook wel 4 uur. Ik was daar niet meer...
obsessief
ja. Of ziekelijk in dat ik met 3:59 nog een rondje rond de blok ging doen om met vier uur thuis te komen.
Ik was niet content geweest.
Terwijl dat ik dat wel in het begin van mijn carrière wel heb gehad en ik zie dat nog bij heel veel jonge renners terugkomen. Ja, dat als dat nu eenmaal zo is, dan... Of als hen dat gelukkig kan maken, ja, oké, dan...
Is dat een soort van zelfvertrouwen dat je daarvoor nodig hebt?
Wel, het is wat Pieter Jan zegt, hè. Je moet de waarde van dat schema kunnen weten wat dat is eigenlijk. Hè. Het is gewoon een hulpmiddel om je beter te maken. En fysiek maakt 3:59 of 4:01 geen enkel verschil aan je lichaam. Hè. En het is zelfs zo dat... ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Training Peaks, hè, een van de belangrijkste platformen die renners gebruiken om hun training op te laden. Als je daar je training opzet die als 4 uur gepland staat en je komt thuis met iets, alles wat binnen de 10% of meer of minder van die 4 uur is, dan zal er nog een groene kleur verschijnen. Zelfs als je 3:45 uploadt, dan is dat nog... prima. Dus je moet... Ja, dat is een
dus
beetje,
het kan ook andere kleuren hebben?
Wel, ja, als je bijvoorbeeld niet doet wat je gepland had, dan is het bijvoorbeeld rood of wordt oranje. Mm. Maar het is een beetje... Ze noemen dat freedom in the framework. Hè. Het is heel belangrijk om een plan te hebben. En ik ben ervan overtuigd dat het belangrijker is dat je zelfs een slecht plan is beter dan geen plan. Maar alsjeblieft, gun jezelf ook wel de vrijheid om binnen dat plan een beetje te navigeren. En ja, zelfs als je een keer een dag je training niet kunt doen, om welke reden dan ook. Het slechtste wat je kunt doen is jezelf afbreken, omdat je niet geslaagd bent in wat je die dag gepland hebt.
Ja, kun jij uitleggen wat je voelde als je bijvoorbeeld... Ik heb het over blokjes training. De mannen lachen daar soms mee. Vermogens, weet ik veel wat, hoe het tegenwoordig heet. Als je zeg maar 4 blokjes moest gaan trainen en je kon er maar 3 afwerken, hoe voel je je dan achteraf?
Ja, dat is niet fijn, hè, want ik zei het net, ik wou ook check the box kunnen zeggen. Hè. Ik wou kunnen afvinken dat ik gedaan had wat ik vooropgesteld had. Maar opnieuw, ik heb ook wel geleerd om daar... een beetje vrijer in te zijn en mezelf niet af te breken op het moment dat ik niet gedaan had wat ik wilde
maar
doen.
In dit voorbeeld, hè, je doet maar 3 van de 4 blokjes. Als je onderliggend kunt teruggaan naar je waarom. Waarom fiets ik eigenlijk? En in het kader van dat grotere, hoe erg is het dan dat ik een blokje te weinig gedaan heb? En dan heb je meestal een heel ander antwoord dan hoe erg is dat als ik nu straks oranje heb op trainingspeak, ik kan trainingspeak niet, of met een coach mij een uitbrander heeft, ja. Dan kan ik morgen misschien een blokje meer doen of door omstandigheden. Voilà, ik weet heel goed het, waarom dat ik dat vierde blokje niet heb kunnen doen.
En dat is iets helemaal anders dan iemand die standaard 3 van de 4 blokjes maar zou doen. Hè? Die elke keer dag in dag uit.
Afgenijd, ja,
ja dat is iets helemaal anders. Maar,
De essentie blijft wel dat bewustzijn van waarom doe ik wat ik doe, hoe bewust ben ik daarmee bezig en in welke mate laat mij dat toe om kritisch na te denken over de dingen die dat kan doen ben en in die dialoog te gaan met die externe expert, een trainer met name, over, wacht een keer, de reden waarom dat ik fiets is plezier, hè? Dus als jij van mij een 3 weken durende rondrenner wil maken met deze training, ja, sorry. Allee, terug naar Mathieu, hè? Dat heeft geen zin. Dus het gaat altijd om in welke mate heb je voor jezelf die referentiepunten over die finaliteit, hè? Waarom ben ik hier en wat wil ik eigenlijk? Hè? Dat is superbelangrijk. En als je dat weet voor jezelf, en je naam is Tom Pidcock, ja, dan is het superleuk, hè? Dat mag dan nog wat ambigu zijn, hè? Maar ja, heb van die paar van die mensen, zet die op een fiets en ja, het is heel bijzonder. Hè?
Ja, trouwens, van Tom Pidcock, nu dat je de naam noemt, Sven van Toernout, hè, mijn collega bij Belgian Cycling, ja, die komt natuurlijk uit de cross en die heeft me verteld, het is nog niet zo lang geleden, ja, dat Tom Pidcock met zijn klein kamionetje naar België kwam en niet met een grote mobiloom, zoals heel veel van zijn jongere collega's. Dus echt wel een fantastisch voorbeeld van iemand die heel goed wist wat hij wou. Hè, en of dat hij dan zichzelf achterin een kamionetje moest wassen na zo'n cyclocross. Ja, dat...
Maar dat kun je wel zelf weten, maar dan moet je toch ook nog je mama en je papa meekrijgen. Je broer en zus zijn er ook nog. Die mama en papa moeten ook eens voor die broer en die zus doen.
Absoluut, absoluut. Maar zoals Serge vertelde en hij met zijn eigen prijzengeld zijn betere fiets kon kopen, kwam het van hem. Omdat hij wist waarom dat hij het deed. En dat zijn altijd de mooiste verhalen. Dat iemand tegen heug en meug, tegen wat ingespoed en liefst ook qua pushback, toch zegt, ja maar nee, ik ben een kijkop, ik weet waarom dat ik het doe, ik weet wat dat ik wil. En als het moet, ga ik, weet ik veel welke collecte doen met mijn klak in de buurt, om te bereiken wat dat ik hebben wil, als papa het niet voor mij betaalt. Ik vind dat fantastisch, hè, strenge ouders. Laat hij maar zijn vriendje, als hij niet velo wilt. Ja, dat gaat nu niet, hè. Ja. Terug naar Floyd Landis. Die mocht het ook niet, hè? Maar die deed het wel. Omdat dat kwam zo...
Dus nu spoor je iedereen aan om 6 uur te gaan trainen voordat mama en papa wakker zijn. Op die rollenkruik.
Ja, bijvoorbeeld.
Ik ben goed bevriend met de Rick van Linden. En hij heeft mezelf verteld, hè, Rick van Linden, groene trui gewonnen in de Tour van 1975. Toen hij nieuweling was. En hij heeft nog altijd het zegerrecord van het meest aantal overwinningen in 1 jaar. Ik denk dat het er 74 zijn. 74 overwinningen bij de nieuwelingen in 1 seizoen. Ik denk dat er heel veel nieuwelingen vandaag zelfs geen 74 koersen rijden. Maar zwart, die zei me ook. Ik ging ook 's morgens een tour gaan rijden tussen Duffel en Lier langs de Neten om 7 uur of 7 uur 30 terug te zijn. Om dan nog naar school te vertrekken. En na school gingen we dan samen weer langs de Prins Boudewijnlaan in groep gaan trainen. Maar ik had wel 's morgens al mijn training gedaan. Dus...
Eigenlijk moet je wel een beetje een krak in je hoofd hebben, hè?
Ja, absoluut. En dat zie je ook, hè, bij heel veel toppers. Hè. Die gaan door een muur. Hè. Dat is gewoon, dat heilig vuur is zo uitslaande brand eigenlijk. Hè. Dat is gewoon, ja. En terug naar Wout in Milan Sanremo, dat is wel wat dat verschil maakt op die moment. Hè. Als je de strijd ziet tussen Mathieu en Wout, keer op keer op keer. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Die halen het beste uit elkaar, hè. Wout die keer op keer op keer in het veld door omstandigheden tweede wordt. Altijd maar tweede. En toch... De week nadien aan de start. Met het idee, Vandaag is het mogelijk anders. Dus als Wout niet voor zichzelf heel duidelijk weet waarom dat hij blijft komen en wat daarachter ligt, hè, zodat hij door die frustratie kan kijken, ja, dan doe je dat niet. Hè. Dan denk je, want de pers schrijft u natuurlijk helemaal neer en wat is dat hier en het is niet meer de Wout van vroeger en blablabla. Bla, bla, bla. Dus ze maken je kop topenzot. Tenzij hij weet waarom. En vandaar, daar begint het. Denk voor jezelf, heb ik het ervoor over? Heb ik een heilig vuur? Ben ik super gemotiveerd om 5 uur op te staan? Of whatever het is in deze tijd, ben ik bereid om die keuzes te maken die nodig zijn voor topsport? Hè? Want nee, we hebben het over Nina gehad, op haar 11 jaar zat ze op de topsportschool internaat. Hè?
Nina Derwal, ja.
Ja, dus er is geen shortcut.
Ja, en toen waren er nog geen mensen die haar op Twitter konden feliciteren, voilà, of zeggen van respect of wat dan ook. Hè. Dat is de achtergrond die wij natuurlijk absoluut nog niet gezien hebben. Hè.
Herman Brood zingt het, hè, met Henny Vrienden. Als je wint, dan heb je vrienden. Hè. Rijen dik echte vrienden, zo gezegd. Hè. Maar dat is het typische verhaal. Hè. We zijn allemaal helemaal in de ban van Mieke Gorissen vandaag. Maar Mieke, je weet niet wat dat er gebeurt. Hè. Ze loopt de marathon bij de vrouwen 28e, onverhoeds. Hè. Eerste marathon in Enschede in april, geloof ik. Ja. Oei, ik heb een selectie gehaald. Hè. Oei, nu mag ik naar Tokio. Oei. En dat is natuurlijk super sympathiek. Maar ja, zij doet het voor zichzelf. Hè.
Ja, als je het haar vraagt, waarom doe je het? Ja. Marathon lopen, dan weet ze het wel. Hè.
Helemaal, helemaal. Ik ben lerares fysica en wiskunde en ik heb een uitklaatklep nodig. Bij ons, in de streek, is het zalig lopen. En dat vind ik leuk.
En ja, maar dat is toch fantastisch dat zij dat eigenlijk perfect weet voor haarzelf. Hè?
Ja, en dat zijn de mooie verhalen. En dat is de essentie. Hè. Ze doet het voor niemand anders dan voor zichzelf. En dat is denk ik de conclusie. Hè. Die waarom moet intern liggen. Hè.
En ik denk, Pieter-Jan, dat dat een prachtige afsluiter is van onze podcast. Waarom fiets ik? Dankjewel en dankjewel aan de luisteraars. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf naar brandstrategist.be.